omdat u op die manier verschil maakt in ons leven. We danken u ook, God, voor de momenten waarop het ons lukte om gedurfd, gewaagd te leven. Om gedurfd, gewaagd vol te houden en risico's te nemen vanuit het vertrouwen dat u erbij bent. En voor ons zorgt. En dat dat genoeg is. We beleiden de momenten, de periode, soms best wel lange periode, waarin het feit dat u erbij bent eigenlijk geen verschil maakt in ons leven. We het geen verschil laten maken. Niet als anderen een beroep ons doen, niet als het leven een beroep op ons doet. Momenten waarop we op safe spelen, persoonlijk, maar ook als kerk. Vergeef ons de momenten dat we niet kozen voor vertrouwen, niet beschikbaar waren voor anderen en voor u. En vernieuw ons, u die ons ziet, u die erbij bent, erbij zult zijn door Jezus Christus onze Heer. Amen. De verwondering over Gods betrokkenheid schoof dat lied al naar lofprijzing. O naam alle namen, u alle eer. Dat willen we wat nadrukkelijker doen met gezang 255. Ere zij aan God de Vader, een lied van verwondering om hoe Hij is. En als dat kan, is het misschien wel een goed idee om dat staande te zingen.
Ik heb daar een goede naam. We hadden gedacht dat het leuk was, of mooi was, dat is beurs. Dus het eerste couplet is met z'n allen, het tweede couplet mannen, het derde couplet dames en dan het vierde couplet weer met z'n allen.
We are
Zullen we samen bidden voor we uit de Bijbel lezen? God, we danken u voor Advent, voordat u komt, dat u typeert. We danken u voordat u uw naam uitleeft, erbij bent. En dat dat genoeg is. En we bidden u dat als we uit de Bijbel gaan lezen, dat u ook door die woorden naar ons toe komt. We bidden nog geen eens zozeer dat we alles zullen begrijpen, al is dat ook fijn, maar vooral dat die woorden grip op ons krijgen, in ons gaan werken, nog sterker in ons gaan werken, zodat ze ons veranderen. Wees hier aanwezig en bij de kinderen en de tieners en thuis. En raak ons aan. Amen. De lezing uit het Oude Testament is Psalm 23. En die zingen we tussen twee lezingen uit Lucas door. We beginnen met couplet 1 uit Psalm 23, zoals die in opwekking staat. Kenners die zullen gemerkt hebben dat het inderdaad klopt dat de melodie in opwekking staat, maar dat dit een wat eigentijdsere tekst is. Lucas 1, vanaf vers 5. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beiden waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden, terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. Als een bode zal hij voor God uitgaan. Met de geest en de kracht van Elia om de ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Zacharias vroeg aan de engel, hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. Tot zover. Uit datzelfde eerste hoofdstuk, een paar maanden later. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging haar huis binnen en zei: "Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je." Ze schrok hevig van deze woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: "Wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister. Je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen." Maria vroeg aan de engel: "Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad." De engel antwoordde: "De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. En luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk." Maria zei: "De Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd." Daarna liet de engel haar weer alleen. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, beste vrienden, ik wil beginnen met een vraag. Kun jij je een moment herinneren dat je, om te beginnen, de uitgesproken of onuitgesproken vraag van iemand of van een groep waarop die vraag op je afkwam? Je besefte dat antwoord geven tot lastige dingen kon leiden, tot dingen waar je zorgen over zou kunnen maken. En dat je het toch deed, ondanks de risico's. Dus kun je je moment herinneren dat iets of iemand of een groep een beroep op je deed? Je beseft direct van: ja, dit gaat me wel wat kosten. Wil ik het wel? En je deed het toch. Kun je dat boven water halen? Dat moet haast ergens gebeurd zijn. Misschien moet je lang terug, maar die momenten hebben we. En als je het hebt, kun je er dan bij komen: wat maakte dat je toen toch ja zei? Dat je ervoor ging, dat je het deed. Wat hielp je daarbij? Nou, met die ervaring van jullie en met deze vraag zitten we eigenlijk in het hart van de preek. Kijk met jullie naar Zacharias en Maria. Naar de mate waarin het hen lukt om te vertrouwen, dat gaat Maria beter af dan Zacharias. Het idee achter deze preek is dat ik vermoed dat het aantal van jullie wel een tikkie zou willen schuiven in de richting van Maria. En we kijken naar Psalm 23 als een soort van vertrouwensschool waarin mensen door de eeuwen heen zijn opgeschoven van Zacharias naar Maria. Nou, dat is de preek. Eerst maar die twee tips. Zacharias. Van man op leeftijd. Hons loyaal. Hij staat er weer in Jeruzalem. Twee weken geleden werd in de kerk waar ik bij hoor gevraagd of we wilden gaan staan voor een bericht van overlijden. Werd er een naam van een man genoemd. Had weet ik wat niet allemaal in de kerk gedaan. En typerend voor hem, ik kende hem niet, was dan als je mensen hem vroegen van joh, Jan, jij doet wel heel veel. Zei nou, als ze wat vragen en je kunt het doen, dan doe je het. Nou, die loyaliteit, die proef ik in Zacharias. En wat ik ook bij hem, nou geen eens proef, wat we allemaal zien, is dat je hondsloyaal bij het volk Israël kunt horen en in de tempeldienst kunt doen. En dat je dus ook in onze tijd hondsloyaal bij de kerk kunt horen en voor de kerk kunt gaan. En dat als dan ineens God met een vraag op je afkomt, waar risico's aan zitten, dat je dan op safe kunt gaan spelen. En Maria die vraagt van, hoe gaat dat werken? En Zacharias zegt, hoe mag ik alsjeblieft, hoe weet ik eigenlijk dat dit waar is? En wat ik hem eigenlijk hoor zeggen, en dat snap ik wel, is dat hij zegt, joh, je wil niet weten hoe vaak Elisabeth en ik hebben gedacht van, menstruatie blijft uit. Zou het dan toch? En elke keer was het niks. En elke keer raakt het ons. En op een gegeven moment ben ik gewoon gestopt met verwachten. Dat is natuurlijk erg. Maar elke vier weken, die pijn, dat is pas echt erg. En nu kom jij me vertellen dat ik opnieuw moet gaan hopen. Ja, kun je alsjeblieft ietsje meer geven? Want ik had mezelf voorgenomen om niet meer te verwachten. Een soort van verzekering tegen pijn. En dan zegt die engel, Zacharias, jij kunt beter. En Zacharias wordt 9 maanden op retraite gestuurd. Is 9 maanden in stilte, is bij zichzelf en is bij God. Ik heb je daar eerder hierover gepreekt. En na 9 maanden komt hij als herboren tevoorschijn. Nog steeds hondsloyaal. Maar nu durft hij ook risico's te nemen, durft hij te vertrouwen. Nou, met dat je verhaal van, met dat ik het verhaal van Zacharias zo vertel, is het verhaal van Maria natuurlijk snel neergezet. Ook Maria zal de risico's beseffen. Jozef ziet me aankomen. Ik ben zwanger en het is van God. Nou, dat hebben ze daar niet eerder meegemaakt, zeg maar. En dat zal er ook niet ingaan als zoete koek. Dus dit bericht, dat zet haar toekomst op losse schroeven. De risico's zijn voor haar mogelijk nog groter dan voor Zacharias. Daar is het emotionele pijn als het tegenvalt. Bij haar een verbroken verloving. Het dorp gaat over je praten. Zo van ja, dat komt wel vaker voor. Maar door de Heilige Geest, die hadden we hier nog niet gehoord. Hè? Dus een soort verhalen op verjaardagen. De risico's zijn groot. Ze stelt een vraag van, en hoe dan? Want ik heb geen man, dat wordt toch echt lastig. Er komt een antwoord, een beetje Genesis 1-achtig, Maria. De Heilige Geest zal je overschaduwen, zoals eens de aarde. Er zal een nieuw leven ontstaan. En dan zegt Maria, oké, ik ben beschikbaar voor u. En met dat je die twee hoort, en met dat advent, zeg maar, traditiegetrouw, 4 weken is om ons voor te bereiden op kerst, zodat we er niet zomaar invallen, maar doen aan bezinning en ons afvragen van, ja, dat komen van God in Jezus, maakt dat verschil en zijn we daar klaar voor? Als je nou deze twee types hoort, en de mate waarin het hen lukt om te vertrouwen, Zacharias, Maria, lukt niet om te vertrouwen, of nog niet, het lukt om te vertrouwen, waar zit je dan het dichtst bij op dit moment? Er zijn natuurlijk heel veel plekjes tussen die twee in, dat snap je. Zacharias, Maria, als het gaat om op dit moment, hoe het op dit moment is met de mate waarin het jou, waarin het u lukt om God te vertrouwen. En dat uitzicht dan in, ik ben beschikbaar en risicovolle dingen oppakken. Waar zit je dan? En als je dat bedenkt, zou je kunnen nadenken over, zit ik dan waar ik eigenlijk zou willen zitten? Nou, stel je voor dat je zou willen schuiven en je vraagt je af, hoe groei ik dan in vertrouwen? Daar heeft de Bijbel een boel over te melden en daarover gaat Psalm 23. En daar kijk ik nu met jullie naar. Om te beginnen is de Bijbel vrij duidelijk over dat vertrouwen iets is van, ja, in het Engels, you use it or lose it. Als je het niet doet, versrompelt het. En net zo voor de senioren, Erik Scherder vertelt ons, ik hoor ook bij die groep inmiddels, eindeloos man als je geen muziekinstrument pakt, of je gaat geen denksport doen, of je het versrompelt. Je binnenkamer. You use it or lose it. En met vertrouwen is het net zoiets. Het is een soort van spier die je moet oefenen. En nu, degenen die hier vaker komen, en heel wat van u, die zie ik hier vaker, die kennen de verhalen uit het Eerste Testament. Het moment dat Israël bevrijd is uit Egypte, lijkt God te zeggen, nou dat is stap 1. Nu ben je niet meer de lopende band van de farao die stenen produceert. Maar mens zijn, dat is nog wel wat anders. Dat heeft te maken met durven vertrouwen. En dus komt er een oefenprogramma. Maandenlang manna. Durven we het aan om maar voor één dag eten te verzamelen, omdat we onze kaarten zetten op dat God erbij is en dat hij zal zorgen voor genoeg. En parallel daaraan, een tweede oefenprogramma, sabbat houden. Durven we te geloven dat als we op één dag in de week geen werkmail, vrijwilligersmail of wat voor werk ook doen, dat toch onze wereld niet instort omdat God erbij is en zorgt voor genoeg. Nou, Israël werd getraind in vertrouwen. En dat manna, dat werd geen kwestie van maanden, maar van 40 jaar plus. Omdat het vertrouwen bij het binnengaan van het beloofde land eigenlijk toch niet zo geweldig ging. Maar uiteindelijk zijn ze daar. En dan lijken er rabbijnen, priesters of levieten, wie het maar geweest zijn, te zijn in Israël. Die denken, ja, vertrouwen, dat is mooi. We hebben het eindeloos geoefend, maar you either use it or lose it, dus daar moet wat anders voor komen. En ik denk dat Psalm 23 om die reden geschreven is. Wat je in Psalm 23 ziet, we hebben het net gezongen, het gaat er in het begin over een schaap en een herder. En dan verschuift het naar een vluchteling en iemand die asiel verleent. En zoals wij hem hebben berijmd in Nederland, klinkt hij niet zo vreselijk realistisch. De Heer is mijn herder, het ontbreekt maar niks, hij voert maar grazige weiden en ook nog rustig kabbelend water op de achtergrond. Hè? Een soort van all-inclusive voor schapen. Zoiets. Ja? De ouderen onder u, die hebben Wim Kan gekend. Hè? Voor de jongeren, dat is dus een soort van Adja en de Munnik, maar van lang geleden. En Wim Kan die heeft een conferentie ooit gedaan, Google maar, op YouTube staat hij nog. Heeft een verhaaltje van Simon Karmicholt gebruikt. Die speelde me wel vaker verhalen toe. En dat gaat over, ik zag twee beren broodjes smeren. Kent u die conferentie nog? Ja, nee, ik vind het leuk. Dat is het begin kan met, ik zag twee beren broodjes smeren. Dat heb toch ook nooit gekend? Dat heb toch ook nooit gekund? Dat is toch ook nooit mogelijk geweest? En dan zegt hij, gek hè, over zulke dingen denk ik na. Nou, dat gevoel kun je krijgen bij Psalm 23 van, ja, ontbreekt niks, grazig weiden, rustig water. Ja, in mijn leven is het in elk geval niet waar, gewoon. En wat doen we dus als kerk? Zeggen, ja, het moet wel waar zijn, het staat in de Bijbel. Dus we schuiven zo'n beetje met z'n allen die psalm de hemel in. Ook al door hoe we het slot vertalen, ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen. Nogal wat vertalers zeggen dat niet staat. En dus zingen we hem ook heel vaak bij uitvaarten. En terecht, ook daar. Maar wel gek. Groot kans dat in de tijd dat Psalm 23 werd gedicht, Joden nog helemaal niet wisten van een leven na dit leven. Als Hiskia op zijn sterfbed ligt en er wat jaren bij krijgt, dan bidt hij zoiets van, ja, het was bijna einde Hiskia en dan had het echt opgehouden. Was echt over en uit. Dat besef van een leven na dit leven ontstaat heel geleidelijk aan in het Oude Testament. En zelfs in de tijd van Jezus zijn er nog debatten over. De Sadduceeën die denken van echt van niet. Dus een psalm 23 in een tijd waarin men nog niet zo erg dacht over een leven na dit leven, laten slaan op het leven na dit leven, dat is eigenaardig. En ik wil proberen die psalm vandaag weer terug te schuiven naar nu en te laten zien wat er in die psalm gebeurt. Wat er volgens mij gebeurt, is dat de dichter bedenkt waar we ons allemaal zorgen over kunnen maken. En dat stopt hij in een schitterend gedicht waar hij echt over nagedacht heeft. Nu komen mijn plaatjes. Gewoon een eerste zorg voor een schaap. Ja, projecteer maar. Ja, is deze. Waar vind ik in vredesnaam gras dat te eten is? Gewoon, ik kom tekort, lijkt dat schaap te denken. Kijk, als die dichter denkt van, hij voert mij naar grazige weiden, dan zijn er dus ook weiden waarop niks te grazen valt, waar het honger is. En de zorg van dat schaap is, hoe voorzie ik in mijn basics? Want ik zie hier onvoldoende om te eten. Ik zie alleen maar tekort. En zeg ik, maar er is een herder en die is erbij. Tweede plaatje, en die brengt me naar een wei waar wel te eten valt. Nou, de meeste van jullie, maar hier kunnen ook mensen zitten die denken over hoe knoop ik financieel de eindjes aan elkaar. Hoe krijg ik de basics rond? Voor een aantal van jullie zijn de basics, hoe krijg ik eens een nacht waarin ik kan doorslapen? Waarin mijn kind me niet wakker maakt. Hoe red ik het in vredesnaam? Zomaar denk je, zo trek ik het niet en je ga je er sterk zorgen over maken. En dan zegt die dichter van Psalm 23, dan kun je wel heel hard gaan roepen, maar wat echt verstandig is, is op zo'n moment te bedenken, er is een herder, die is erbij en die zorgt linksom of rechtsom voordat ik verder kan, voor genoeg. Tweede waar zo'n schaap zich zorgen over maakt, is dat als die ergens naartoe moet en hij moet door een beek heen, die kolkt en ontzettend hard stroomt, ja, van waar vind ik vredig water? Waar vind ik rustig water? Kijk, als een schaap denkt van waar vind ik rustig water, dan ziet hij onrustig water. En nog steeds, en degene van jullie die wel eens naar Israël zijn geweest, weten dat mogelijk. Elk jaar overlijden in de woestijn onder Jeruzalem hijkende mensen door verdrinking in beken. Als het daar ineens heel hard gaat regenen, dan lopen die wadi's vol, dat wordt echt ingewikkeld en daar kan een mens in ten onder gaan. Dus ik zie zo'n schaap voor me, zo'n kolkende beek, zijn pad loopt verder aan de andere kant, maar ja, hij denkt van, als ik hier mijn poten in zet, dan sla ik om, loop mijn vacht vol, einde schaap. De ervaring van stilgezet, die kennen we ook, van dat het niet meer loopt. Dat je niet meer verder komt, in je carrière niet, in je huwelijk niet, in je leven als single niet, in je, nou, vul maar in, stilgezet, als kerk, stilgezet. Daar maak je je zorgen over. En dan legt die psalm je de woorden in de mond, maar, er is een herder, en die is erbij, en die weet een doorwaadbare plek, zodat ik weer verder kan. Hij geeft me nieuwe kracht. Ja, dat zeg je natuurlijk ook alleen maar als de kracht op is. Als de batterij echt zo ongeveer leeg is. Volgend plaatje. Dat schaap dat ligt daar een beetje aanmächtig. Van hoe moet het? Misschien heeft het twee kinderen en worden die s'nachts ook wakker, zeg maar. Hè? Dat zou kunnen. Maar het kunnen ook hele andere redenen zijn. Waardoor je gewoon geen energie meer hebt. Gewoon leeg bent. Die ervaring. En als je dat aanvoelt komen, maak je daar zorgen over. En als je het hebt, maak je er ook zorgen over. En die psalm zegt dan opnieuw, nou met die zorg, ja, die moet je niet alleen denken. Dan zeg je tegen jezelf, maar er is een herder. En die is erbij. En hoe die het doet, geen idee. Maar uiteindelijk geeft hij me nieuwe kracht. En hij leidt me in rechte sporen. Dat is in Israël niet de A16, hè, zo van helemaal zo. Volgend plaatje, de rechte sporen, dat zijn de sporen van recht. De sporen waarop je recht doet, de sporen van rechtvaardigheid. En als je denkt, wat doet die er nou in? Ik denk dat als je te maken hebt met zorgen, over het maakt niet uit wat, dan nemen we heel gemakkelijk een verkeerde afslag. Dan maak je heel gemakkelijk onhandige keuzes. Gewoon omdat je denkt, ja, ik moet toch wat? En dat wordt nog eens bevorderd doordat als we ons zorgen maken, we ineens niet meer bij een aantal van onze IQ-punten komen. Weet jullie hoeveel? Iemand? Was gegoogeld? Nee. Oké. Als mensen zich zorgen maken, bijvoorbeeld over financiën of over vind ik later wel een partner, of dan raak je 10 tot 15 IQ-punten kwijt. Dan denk je, nou ja, ik heb er genoeg, hè. Maar 10 tot 15, zeg maar een verschil van 10 tot 15 is het verschil van midden HAVO naar net onder kaderopleiding VMBO. Dat is het verschil. En je hebt het niet door. Je maakt je zorgen, maar je denkt, ik ben gewoon Bert Bakker, zoals altijd. En je maakt keuzes. Wat ze ook hebben gemeten is dat eenvoudige keuzes maak je net zo goed als er geen zorgen zijn. Maar complexe keuzes maken mensen dan slechter. Dat heeft dus grote gevolgen voor de schuldhulpverlening. Tim Schongers zegt, mensen zijn niet arm omdat ze domme dingen doen. Mensen doen domme dingen omdat ze arm zijn. Je raakt IQ-punten kwijt, daar kun je even niet bij. En je denkt besluiten slechter. Ik zie het in de kerk gebeuren. Kerken die zich zorgen maken over hoe het verder moet, die laten mij dan nota's lezen, dan moet ik ze bij helpen. Dan zit zo'n commissie zit vol met hbo-plussers en academici. En dan denk ik, hoe kun je het opschrijven? Nou, 10 tot 15 IQ-punten kwijt. En zo'n voorzitter zegt dan, wilt u wel weten, meneer Bakker, ik slaap er niet meer van. Dat is dus echt bezorgd. Zomaar zit je dan op een dwaalweg. En dan is de belofte van de psalm, niet van de oproep van kom maar terug, maar hij brengt me weer, als ik een beetje meewerk, denk ik dan, op een pad van recht en gerechtigheid. Nog zo'n, dat je niet weet hoe het verder moet, daar kiest de psalm dan voor. Het schaap zit in het donker van een kloof, loopt door een diepe kloof, ziet geen hand voor ogen, ziet geen eind aan de tunnel. Ja, loopt daar maar wat rond, loopt misschien wel in rondjes. Die ervaring ken je denk ik ook. Je kunt aan depressie denken, maar je kunt ook aan je pensioen denken, dat is niet voor iedereen feest. Denk ik, ja, dan zit ik nou, ik moet genieten, zeiden ze bij mijn afscheid. Maar gewoon, ik lees de krant, ik kijk tv, ik heb gelukkig sociale media, anders zou ik niet weten hoe ik de dag door moet komen. Nou, dat je gewoon wel bestaat, maar dat het geen richting meer heeft. En dan zegt die psalm, daar kun je flink zorgen over maken, maar er is een herder, die is erbij, en die tikt met zijn stok net zo lang tegen de muur en tegen de grond, en die heeft een knots bij zich om je te beschermen, en dat gaat zo lang door totdat er een uitgang gevonden is en jij weer verder kunt. Nou, het laatste wat hij dan benoemt is van gevaar, vijanden. Dus dat kunnen mensen zijn die het leven zuur maken, dat kan iemand in je familie zijn, iemand op je werk, iemand in de kerk, iemand die het echt heel anders ziet dan jij. Zelf denk je dan ook die het natuurlijk fout ziet, hè? Gewoon dat gaat dan vanzelf. Of het kan ziekte zijn of een andere dreiging, maar de zorg vanwege dreiging. En dan zegt de herder, of dan zegt de psalm, en dan is het goed om te bedenken dat als je zo bedreigd bent, om dan te beseffen dat er is een herder, of beter een nomade, en die verstrekt asiel. En daar ben je veilig, volgens het woestijnrecht. Ook al kijken je vijanden van een afstandje toe, ze kunnen je daar niet aanraken, want bij die ander is jouw veiligheid gewaarborgd. En daar kom je weer op adem. Hij zalft je hoofd, hij geeft je wat te eten. En dan helemaal aan het eind gaat het van schaap naar vluchteling, en is die herder weer hetzelfde, en letterlijk staat er dan, ik zal niet ontbreken in het huis van de Heer. De Heer kan op mij rekenen. Elke keer als er hier in Jeruzalem wat te vieren valt, of ik nou zin heb of niet, maar dan ben ik er. Ik zeg ja tegen degene die voor me zorgt, zoals ik net heb geschetst. Maria-achtig antwoord. Ik zal er zijn. Ik laat je nog, als je nu moe bent, dan kun je 3 minuten uitschakelen. Als je wat informatie leuk vindt, het is wel leuk. En dan rond ik af, beloofd. Dit is een lied van voor de jaartelling. Toen liepen wij in Nederland nog een beetje rond in koeienhuiden. Ja? Die dichter, die heeft hierover nagedacht. Plaatje. Dit is de psalm in het Hebreeuws. Nou ja, dat is gewoon een fotootje. Volgend plaatje. Die psalm, die kun je opbreken in 2 brokjes als je van David eraf knipt. 26 woorden in het Hebreeuws, 3 in het midden. Daar is over nagedacht. Iemand had zijn gedicht klaar en toen is hij net zo lang gaan polijsten totdat hij het mooi kreeg. 26, 3. 3 keer raden wat er in het midden staat. U bent bij mij. Ik zal er zijn. De herder is erbij. Dus ook in zijn vormgeving onderstreept hij nog eens wat hij eigenlijk de hele tijd al wil vertellen. Als wij ons zorgen maken, breng je te binnen dat hij erbij is en dat dat genoeg is. Nog een plaatje. Aan het begin en aan het eind van die psalm staan de Godsnaam. Yahweh. Ik ben erbij. Ik zal er zijn. We hebben ervan gezongen. En nog een plaatje. Ik zei al, het eerste blokje 26, het tweede blokje 26. Sommigen van jullie weten dat in het Hebreeuws letters ook een nummerwaarde hebben. Een cijferwaarde. Dus de ene letter is 6, de andere letter is 8. Als je de letters van de Godsnaam, de getalswaarde van die letters bij elkaar optelt, van Yahweh, nou ja, ik hoef het nou niet af te maken, kom je uit op 26. Hier heeft iemand dus echt aangeslepen, omdat ik ben erbij, ik zal er zijn, om dat helemaal weg te zetten, niet alleen in zijn tekst, maar ook in zijn vormgeving. Het is niet te missen. Het is niet te missen. En rabbijnen, denk ik, dachten vroeger, wil je gelovig leven, dan is het belangrijk om dit soort teksten vaak te zeggen, vaak te zingen, samen of in je eentje, zodat je ze inslijpt. En als het dan eens een keer spannend wordt, dat je erbij kunt van, dit is inderdaad spannend. En anderen zeggen, dat valt wel mee, het valt echt niet mee. Maar ik kijk stereo, wat ook nog eens een keer waar is, is, mijn herder is erbij en hij zorgt voor genoeg. Nou, dat lukte Maria makkelijker dan Zacharias en dan zijn we weer terug. Doordat de brug op de N3 open stond, net open ging toen ik aankwam. En doordat we al een preek bij Advent hebben gehoord, knip ik een stukje van mijn preek weg. En geef ik 2 hele korte voorbeelden van hoe dat in de praktijk werkt. Eentje is Bonhoeffer. De Duitse dominee die in opstand kwam tegen Hitler, gevangen gezet is en werd geëxecuteerd. Een tijd gevangen heeft gezeten. En die dan een gebed zegt van, God, dit is zwaar, maar u bent erbij, geef mij kracht en geef me het geduld om erop te wachten. En hij heeft het volgehouden, onderscheidde zich in de gevangenis, heeft daarvan alles voor mensen betekend. Het genoeg van Psalm 23 is dus niet dat het altijd goed afloopt in het leven. Maar wel dat je genoeg krijgt om tot eer van God en tot heil van andere mensen te leven. Een tweede is Peggy Faulkner. Dat is een Australische religieuze. Die moest van haar bisschop een verhaal houden over de spiritualiteit van het ouder worden. Hoe pak je dat aan? Ze zag in haar gemeenschap lang niet iedereen inspirerend ouder worden. Maar sommigen wel. En ze dacht, ik interview gewoon 10 zusters waarvan ik vind van, nou, zo zou ik nou ook wel ouder willen worden. Ja, dus die hadden een laag muppet gehaald. Ik kijk nu even deze kant op. Die bespraken de missers van anderen niet altijd als ze aan het koffiedrinken waren en zo. En die hadden niet altijd wat te miepen over het nieuws of zo. Maar inspirerend ouder. Met alle 10 deed ze een interview. Alle 10 vertelden hoe ze hun leven probeerden te leven met minder mobiliteit, minder energie. Ik bedoel, ze liepen tegen de slijtage aan. En alle 10 zeiden, wat ons echt helpt, is het woord van Paulus. Mijn genade is jou genoeg. Ja, dat is natuurlijk het steen ervoor. Ik ben erbij. En dat is voldoende. De andere 4 voorbeelden die ik had, die slik ik in. En ik rond af. Eerste zondag in Advent. Tijd van bezinning, als je dat wilt. Tijd om te kijken naar Zacharias, risicomijder op dat moment. Maria, die het risico durft te nemen. Een wat hoger vertrouwen aan deze kant dan aan deze kant. Ergens daartussenin, op die lijn, zit je met hoe je momenteel vertrouwt in God en dat hij zal zorgen voor genoeg. En de vragen zijn denk ik in advent van, zit ik nou waar ik zou willen zitten? En als ik een klein stukje zou willen schuiven, wat zou mij dan kunnen helpen? Mijn suggestie is, Psalm 23 zeggen. Gewoon hardop. Eén keer per dag. Je inleven in dat schaap. In de vluchteling. En in de herder. Die net als Maria aan het eind zegt. Ik ontbreek niet. Zie, hier ben ik. Voor u. En voor wat u door mij heen naar mensen toe wil doen. Mogen het zo zijn. Amen. Voorbeden, weer stil gebed en ronden af door samen met onze Vader te bidden. Laten we samen bidden. God, wij zouden hier niet zijn als iets in ons niet beschikbaar zou willen zijn voor u. iets Maria-achtigs. Iets waar Zacharias uiteindelijk ook op uitkomt. Verlangen om met u mee te werken hebt u zelf in ons hart gelegd. En uw geest zegt diep in ons, ja, risico's bestaan echt, maar ik ben bij je. En ik sleep je er doorheen. Altijd. Lieve God, er zijn perioden waarin het ons goed afgaat om in vertrouwen op u te leven. Fases waarin we als Maria wel benieuwd zijn, maar tegelijkertijd bewust beschikbaar. Er zijn ook fases waarin we ingepakt raken door zorgen om wat zou kunnen gebeuren of om wat bezig is te gebeuren. Help diegene van ons die daar wel naar verlangen om op te schuiven van Zacharias naar Maria. Om onze spier van vertrouwen te oefenen. God, die zorgen die Psalm 23 benoemt, die zijn echt. En daarom bidden we samen voor alle mensen die de basics missen. Bed, bad en brood. 2,5 miljoen mensen die dreigen om te komen van honger in Soedan. Zo groot, zo onvoorstelbaar, maar ook dichtbij. Misschien onzichtbaar voor anderen. Mensen met schulden. Mensen die zich afvragen of hun AOW met eventueel pensioentje wel toereikend zal zijn. Bidden we samen voor wie hun leven beleven als stilgezet voor een hindernis en die niet weten hoe het verder moet. Maak waar in hun leven dat u een plek weet met vredig water, niet per se prettig, maar wel doorwaadbaar, zodat ze hun weg kunnen vervolgen. Dat bidden we ook voor onszelf als kerk. Stilgezet door de secularisatie horen we zoveel om ons heen. Dat bidden we voor ons als wereld, als het gaat om de grote uitdagingen en als land. We bidden u voor degene die in het donker van depressie of voorspelbaarheid gewoon zoeken naar een stip op de horizon, iets waarnaar ze kunnen bewegen of daar zelfs te moe voor zijn. Maak waar dat u in hun donker bij hen bent en met uw stok blijft tikken, blijft zoeken, een begaanbare weg vindt naar het licht. Bidden we voor wie leeft met de dreiging van komende onderzoeken, van de uitkomsten van onderzoeken, van ziekte, van mensen die zich, ja, die echt iets heel anders willen en daarmee een soort van tegenstander worden. Of mensen die zich bedreigd voelen door de ontwikkelingen in Nederland en de wereld. God, maak voor hen een veilige plek. Een plek waar ze op adem kunnen komen. Een plek waar u hen verzorgt. Zodat ze verder kunnen. En wij, met onze zorgen, zo makkelijk pakken we een verkeerde afslag. Wij willen zeggen dat we ervoor openstaan dat u ons terugleidt naar een weg van recht. En dat we niet zullen ontbreken. Dat u net als Maria ook op ons kunt rekenen. Wij noemen in stilte wat een ander niet voor ons kan verwoorden. We noemen u de chaos op Haiti, de oorlog in de Oekraïne en Rusland, in het nabije oosten. We danken u voor diplomatie die dan eindelijk winstpunten oplevert. En we bidden God dat u machthebbers tot de orde roept en hen niet laat schaken met hun onderdanen als pionnen. Geef dat zij zullen gaan voor het heil van hun volk en niet voor hun prestige en zullen willen werken aan vrede. Dat bidden we om deze wereld. Met de woorden van Jezus, door wie wij mogen zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden. En leid ons niet in de schulden, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Er wordt gecollecteerd voor de diaconie en voor de kerk. En daarna zingen we staande ons slotlied op de melodie van 124 uit Opwekking, een lied van Sietse de Vries. Openen we ons dan bewust voor de zegen van de God die met ons meegaat. De liefde van God onze Vader, de vrede van Jezus Christus en de gemeenschap en de moed en veerkracht van de Heilige Geest zijn met jullie allemaal. Amen.